waarin dominee Kunz ook aanstaande woensdagavond, 23 oktober, is er een eredienst. Aanvang 7:30. Dominee De Lange uit Nieuw-Lekkerland hoopt dan voor te gaan. Deo Valente aanstaande donderdag 24 oktober is er voor de ouderen en andere belangstellenden weer een contactmiddag in de oude school. We beginnen dan om 14:30, 14:30. Na de pauze hoopt mevrouw Minnie Sonnenberg een lezing te verzorgen over Katie van Bora, de vrouw van Maarten Luther. De collecten. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ter behoeve van het project van de GZB voor ondersteuning theologisch onderwijs in Zimbabwe. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die deze dienst later meebeleven.
Laten we gemeente stil worden voor het aangezicht van God. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 34. We zingen nu het 5e en het 8e couplet. En we zingen na de geloofsbelijdenis het 11e couplet. We zingen nu het 5e en het 8e. En na de geloofsbelijdenis het 11e van Psalm 34. Wij beleiden gemeente ons geloof. We doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En dan ieder spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel. Waar hij zit ter rechterhand des Vaders. En van waar hij zal weerkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Te bidden om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Heere, eeuwige God in de hemel, in onze Heere Jezus Christus, barmhartige Vader, wij roepen uw naam aan vanavond, als u ons opnieuw samen geroepen en samen gebracht hebt hier in uw huis. Op die plek waar u van geslacht tot geslacht spreekt, tot de dag van vandaag. En u die ook spreekt in onze huiskamer. Als we vanavond met deze dienst verbonden zijn, thuis of waar dan ook. En we komen u bidden, Heere God, dat u er ook bent vanavond. Met uw woord en met uw geest. En als we u daarom bidden, dan moeten we u daarmee tegelijk beleiden dat er aan onze kant geen recht en geen reden is dat u komt. En dat als u zou doen met ons zoals wij met u doen, dat er hier vanavond niets te zeggen zou zijn. Heere God, u zou er alle reden voor hebben als het om ons gaat. Dat u er het zwijgen zou toedoen. Niet alleen in die grote wereld van ons, maar ook in het midden van uw gemeente. En ook in onze persoonlijke levens. Maar we komen vanavond niet pleiten op grond van onze gerechtigheden. Want die zijn er niet. Maar Heer, u bent het toch wel verplicht aan uzelf. Aan uw naam. Aan uw verbond. En daarom bidden wij u vanavond dat u komt ondanks ons, maar wel dankzij uw gunst, uw zondaarsliefde. En dan weet u wat wij nodig hebben, o God. Ter vertroosting of ter vermaning. Of allebei. En daarom vragen wij u dat u zelf uw woord bij ons thuis brengt. Dat u ons uw woord verklaart. Dat u uw woord aan ons bedient. Dat u uw woord door uw geest bij ons in onze harten brengt. We bidden om de opening van uw woord. En dat in al die woorden die klinken, dat ene woord van u, uw zoon, zal schitteren. Geef dat, o God, onze woorden hem niet in de weg zullen staan. Maar maak ons op de kansel en eronder gehoorzaam en horig aan de stem van u. Zo bidden wij om uw zegen voor ons zoals wij samengekomen zijn. Maar wij weten ons deel van uw kerk in ons land, in allerlei kerken en kerkjes. Oh God, wat hebben we ervan gemaakt? Maar laat dwars door alles heen in al die kerken uw naam klinken. En mag er ook herkenning zijn, ook over kerkmuren heen. Juist in deze tijd. Wij bidden voor uw kerk wereldwijd. Waar uw gemeente al samengekomen is, of waar uw gemeente vandaag nog samenkomen zal. Laat uw lof zijn over de hele aarde. En laat het een goede dag zijn, door God, voor uw koninkrijk. En laat het ook voor ons een goede avond zijn. Een avond van zaligheid. Wij bidden het uit genade in Jezus' naam. Amen. Wij lezen de Heilige Schriftgemeente vanavond. Het zal in de verkondiging gaan vanuit Filippenzen 1 over het beproeven de dingen die verschillen van de liefde. Of zoals je ook kan vertalen, onderscheiden wat wezenlijk is, waar het echt op aankomt. Toen dacht ik, ja, daar moet je dan wel een Bijbels voorbeeld bij hebben. Voor onze jongens en meisjes, maar ik denk voor ons allemaal. Een Bijbels voorbeeld van wat dat nou is, dat onderscheiden wat wezenlijk is. En toen kwam ik bij 1 Koningen 3, koning Salomo, jonge koning Salomo. En dan verschijnt God in gezicht, een droom, visioen aan Salomo. We lezen 1 Koningen 3 en Filippenzen 1. En van 1 Koningen 3 lezen we de versen 5 tot en met 10. En daar klinkt het woord van God als volgt. Te Gibeon verscheen de Heere aan Salomo in de droom des nachts. En God zei, begeer wat ik u geven zal. En Salomo zei, gij hebt aan uw knecht David, mijn vader, grote weldadigheid gedaan. Gelijk als hij voor uw aangezicht gewandeld heeft, in waarheid, in gerechtigheid, in oprechtheid des harten met u. En gij hebt hem deze grote weldadigheid gehouden, dat u hem gegeven hebt een zoon, zittende op zijn troon, als te deze dagen. Nu dan, Heere mijn God, gij hebt uw knecht koning gemaakt in de plaats van, van mijn vader David. En ik ben een kleine jongeling. Ik weet niet uit te gaan, nog in te gaan. En uw knecht is in het midden van uw volk, dat u uitverkoren hebt, groot volk, en terwijl ik niet geteld, nog gerekend kan worden vanwege de menigte. Geef dan uw knecht een verstandig hart, om uw volk te richten, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? Die zaak nu was goed in de ogen des Heren, dat Salomo deze zaak had begeerd. Vervolgens lezen wij uit Filippenzen 1, versen 1 tot en met 11. En daar komt het woord van God door de dienst van Paulus en Timotheus tot allereerst de Filippenzen, maar vanavond ook tot ons. Paulus en Timotheus, dienstrechter van Jezus Christus en al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn met de opzieners en de diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik u gedenk. Allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Over uw gemeenschap aan het evangelie. Vanaf de eerste dag af tot nu toe. En dit vertrouw ik dat hij die in u een goed werk begonnen heeft. Dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mijn recht is dat ik u van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd dat gij beide in mijn banden, in mijn broeien en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijn genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden. In erkentenis en in alle gevoelen. Opdat u beproeft de dingen die daarvan verschillen. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven. Tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten der gerechtigheid. Die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid. En prijs van God. Mag u vanavond het woord van God bedienen. Het zal wel een beetje een leerdienst zijn, maar dat is in de avond natuurlijk een heel goede om een leerdienst te hebben vanuit Filippenzen 1. Maar dan vers 10, eerste gedeelte, maar dan lezen we vers 9 daarbij, want daar begint het allemaal al. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en in alle gevoelen. Opdat u beproeft de dingen die daarvan verschillen. Tot zover. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook bewaren in hun harten en die er ook uit leven. Halleluja. Mag u gave geven in de collecte die we nogmaals van harte aanbevelen. We gaan zingen uit Psalm 119. Die psalm die gaat over de wet van God, een lofzang op de geboden. 14e vers, och dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Uw wonderen recht betrachten, dag aan dag. Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed. Laat uw gena mij uw wetten leren. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet. 14e en 15e couplet van Psalm 119. Psalm 19, zevende couplet zingen we na de verkondiging. Weerhoud, o Heer, uw knecht dat hij zijn hart niet hecht, een dwaze halverdij. Heerst die in mij niet weer, dan leef ik tot uw eer van grote zonden vrij. Psalm 19, het zevende couplet. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis in alle gevoelen, opdat u beproeft de dingen die daarvan verschillen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, stel u voor. En jongens en meisjes, stel je voor. Ik leg op een tafel een mooi glimmend muntje neer van 10 cent. En een munt van een euro. En dan een biljet van 50 euro en een biljet van 200 euro. En ik zou tegen u of ik zou tegen jou zeggen, kies maar wat je hebben wil. Je mag er 1 pakken, maar kies maar welke je hebben wil. Ik denk dat de keuze voor ons niet zo moeilijk zou zijn. Als je kijkt, dan denk je, ja, dat is wel een heel groot verschil. 10 cent of 200 euro. Dan ga ik voor die 200 euro natuurlijk. Stel je voor dat ik het zou vragen aan een kind van 3. He, weer die muntjes en die biljetten op de tafel. Zeg, kies maar. Je mag er 1 pakken. En ik heb er natuurlijk geen onderzoek naar gedaan. Maar ik zou me zo wel kunnen voorstellen dat dat kind kijkt en denkt, ja, dat mooie muntje, hè? Prachtig. Glimt. Pak dat muntje. In elk geval, dat kind heeft geen besef wat het moet kiezen. Weet niet wat de waarde van dat geld is. Ik denk dat het voorbeeldgemeente ons vanavond ons kan helpen als het gaat over onze tekst. Als Paulus zegt, opdat u beproeft de dingen die daarvan van de liefde verschillen. Of zoals de herziene statenvertaling het zegt, opdat u onderscheidt wat wezenlijk is. Ik zag dat de Naarderse Bijbel, die pak ik er meestal ook even bij, er een beetje tussenin zit. Hè, tussen Statenvertaling en herziene Statenvertaling. Opdat u kunt toetsen welke dingen verschil uitmaken. Als ik het een beetje met mijn eigen woorden moet samenvatten. Wat is echt belangrijk? En wat niet? Wat is de moeite waard? En wat is niet de moeite waard? Waar moet je in je leven voor gaan? Waar moet je juist niet voor gaan? Het gaat vanavond over het maken van keuzes. En dan niet de keuze welke kleren je aantrekt of wat je eet, maar levenskeuzes. Het gaat vanavond dus ook over onze levensstijl. Opdat u beproeft de dingen die daarvan verschillen. Opdat u onderscheidt wat wezenlijk is. En daarmee, gemeente, gaat dit Bijbelgedeelte vanavond over een heel belangrijk onderwerp. Over de wil van God. Want wij zijn niet op aarde om onze eigen wil te doen. Maar wij zijn hier opdat wij zouden leven tot eer van God. Daar zijn we voor geschapen. En het is daarom, gemeente, ook vanavond een onderwerp wat voor ieder van ons, als we hier vanavond samen zijn, wat onze eigen levenspraktijk raakt. Want waar laat u uw keuzes door bepalen? En jij? Dat is natuurlijk ook een vraag voor mezelf. Waar laten wij onze keuzes door bepalen? Laten we ze bepalen door de wil van God of door onze eigen wil. En als het dan toch daarover gaat, gemeente, dan moeten we maar meteen doorstoten. Want dit thema raakt niet alleen onze levensstijl. Maar het raakt onszelf. Het raakt wie wij zijn voor God. Als we hierop doorgaan, gemeente, op dat doen van die wil van God, dan stoten we op onze ongerechtigheid, zegt de Bijbel. En ongerechtigheid, dat Bijbelse woord wat ongerechtigheid in onze vertaling is geworden, dat betekent afwijken van de norm, afwijken van datgene wat God heeft geboden, wat God heeft gezegd. Je eigen zin doen. Nou ja, ik zou kunnen zeggen, kijkt u maar om u heen. Dan zie je het, ongerechtigheid. Hè, die wereld die in ongerechtigheid ligt. Maar ik zeg u vanavond, laten we veel dichter bij huis blijven. Want ook in de gemeente van God is er veel ongerechtigheid. Kunnen we misschien een beetje camoufleren met elkaar. Ongerechtigheid. In relaties. Ook in ongeoorloofde relaties. In de manier waarop we omgaan met ons bezit. En hoe we eraan vastzitten. In onze zondagsbesteding en invulling. In de manier waarop we omgaan met onze ogen. Het zit misschien een beetje onder de oppervlakte, maar voelt u een gemeente ongerechtigheid? Waar laten wij onze keuzes door bepalen? Het antwoord op die vraag, laat zien wie u bent. Want of u laat uw keuzes bepalen door het woord van God, omdat u van Christus bent. Ik zeg er wel meteen bij, met vallen en opstaan, dat wel, ja, zeker. Maar of u laat ze bepalen door het woord van God, omdat u van Christus bent. Of u laat u bepalen door uzelf, omdat u van uzelf bent. Onderscheidende dingen die daarvan verschillen, van de liefde. Viel me op dat voor dat woord beproeven of onderscheiden een woord staat wat betekent niet alleen maar weten hoe het zit, maar het ook doen. Dat vond ik veelzeggend. Want kijk, met dat weten, ja, daar komen we nog wel een eindje mee. Hè? Dus ja, weten wat God van ons vraagt, maar doe je het ook. Weten en doen. En toen ik daarover nadacht, en dacht, ja, ik moet er toch een Bijbels voorbeeld bij hebben. Toen kwam ik dus uit bij die jonge koning Salomo. Vraag, zo zegt God in een visioen. Vraag van mij wat u wilt. Salomo. Je zou kunnen zeggen, Salomo die zit net op zijn troon. En de Heer zegt, ik wil je ook een geschenk geven. Salomo, vraag maar. En dan vraagt koning Salomo om een opmerkzaam hart om recht te kunnen spreken. En dan komt er iets wat we eigenlijk ook in onze tekst lezen. Om met inzicht onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Onderscheid. Dat je de dingen kunt beproeven. Dat je de dingen kunt onderscheiden. Dus ook wat God van je vraagt. En wat hij verbiedt. Dat zegt Paulus tegen die jonge christenen in Filippi. Ja, er is daar een christelijke gemeente ontstaan. Dat was natuurlijk aanvankelijk heel klein met Lydia. En met die stokbewaarder. Er is daar een christelijke gemeente ontstaan. In die heidense stad. Ja, en wat betekent dat nou? Hè? Om Christus te volgen, hè? Dan ga je naar de kerk zeker. Maar wat betekent dat nou vervolgens ook voor je concrete levensstijl, de week in? Loop je tegen een lastige vraag aan? Dat is ook voor vanavond de vraag. Want hoe weet je nou wat God van je wil? Misschien zijn er vanavond wel jonge mensen bij ons. Of bent u er ook zo heen? Zeg, ja, dat is voor mij wel een vraag. Want hoe weet je nou wat God van je wil? Een lastige vraag. Nou ja, een Jood zou zeggen, lastige vraag. Dat weten we toch? We hebben van God de hele Torah gekregen. 621 geboden, die dan allemaal samengevat zijn in, nou ja, wat wij dan noemen de 10 geboden. Decaloog. Als je wil weten wat God van je vraagt en hoe God wil dat je leeft, dan moet je je houden aan die geboden. Nou ja, dat zegt Jezus trouwens ook. Als die wetgeleerde naar hem toe komt met die vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dan zegt de Heer Jezus, u kent toch de geboden? Nou, moeilijk hoeven we het niet te maken. En ik denk dat wij dat antwoord ook wel zouden geven, of niet? Dus het gaat over hoe kun je nou die wil van God kennen? Ja, door de geboden. En door die samenvatting van dat liefdegebod, hè, God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Zou een prima antwoord zijn als er op catechisatie aan je gevraagd zou worden van hoe weet je nou wat de wil van God is? Dan zou je zeggen, nou, door de wet van God. En dan zou de dominee of de ouderling zeggen, ja, dat is een goed antwoord. En als er dan mensen zeggen, ja, maar ja, wij kunnen die wet van God niet meer houden. Ik bedoel die ongerechtigheid, hè, waar ik net over had. Dan zeg ik, dat is helemaal waar. Maar daarmee blijft die wet wel staan. En daarmee blijft die eis van God wel staan. En God zegt niet van, omdat wij ons niet aan die eis houden, dan zegt God niet, dan zal ik die eis een beetje naar beneden bijstellen. Dat denken wij wel, hè. Dat God dan wel een beetje de eis naar beneden bijstellen. Dat doet God niet. Die wet blijft staan. En hoe gaan we er nou mee om? Met die wil van God viel me op bij de voorbereiding dat Paulus die uitdrukking van dat beproevende dingen die daarvan verschillen, onderscheiden wat wezenlijk is, nog een keer gebruikt in een van zijn brieven. In de Romeinenbrief, dan spreekt hij de Joden aan. En dan zegt hij tegen de Joden, u wordt een Jood genoemd. En u steunt op de wet en u beroemt zich op uw God. En u kent zijn wil. En u beproeft de dingen die daarvan verschillen, u onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. Dan zegt Paulus het ook. Ja, hoe kun je weten wat God van je vraagt? Ja, door de wet. Door die wet leer je zien wat wezenlijk is, waar het op aankomt. Maar als ik dan Romeinen 2 nog even doorlees, dan zegt Paulus erachteraan, ja, als je dat nou allemaal zo goed weet, waarom houden jullie die wet dan niet? En dan stuit je dus weer op die zonde, op die ongerechtigheid. Beproeven wat van de liefde verschilt, gemeente. Onderscheiden wat wezenlijk is. Dat vraagt om een innerlijke gezindheid. Geloof, persoonlijk geloof, zou je ook kunnen zeggen. En geloven, dat is dus meer dan je aan de regels houden. Die regels zijn niet onbelangrijk. Maar die regels zijn alleen maar een middel tot het doel, hè, opdat je God zal dienen. Die zijn geen doel in zichzelf, want dan kom je in een wettisch leven terecht. Kijk, in het Oude Testament zou je kunnen zeggen, Daar was eigenlijk heel veel voorgeschreven. In wetten, in regels. En je wist eigenlijk precies als er wat was. Als je gezondigd had, dan moest je naar de priester gaan en zo. Dan moest je dat en dat offer brengen. Maar ja, dan tijd van het Nieuwe Testament. En dan komen die christenen uit de heidenen erbij. Nou, onder andere dan in Filippi natuurlijk. En dan is de vraag van, ja, waar moeten die heidenchristenen zich nou aan houden? Moeten die zich ook houden aan al die wetten en al die geboden van het Oude Testament, ook al die ceremoniële wetten? En dan spreekt het apostelconvent, en dan komt er een vergadering bij elkaar van de apostelen, Handelingen 15. En dan zeggen die apostelen, komen ze onder aanroeping van de Heilige Geest tot de volgende aanbeveling van die christenen uit de heidenen, die hoeven zich niet te houden aan al die wetten van het Oude Testament, die ceremoniële wetten, Want ze mogen geen bloed drinken. En ze mogen geen vlees eten van dieren wat door verstikking om het leven is gekomen. En ze mogen geen eten gebruiken wat aan de afgoden gewijd is. En ze moeten zich verhouden van hoererij. Porneia. En daarbij natuurlijk de 10 geboden. Hè? Dat snapt u. Nou, dat is een goede vuistregel natuurlijk. Dan weet je in elk geval een beetje waar je aan moet houden. Maar dan blijft nog de vraag, en daar gaat het nou vanavond over. En wat betekent dat nou heel concreet in de keuzes in mijn eigen leven? In opvoeding? In relaties die ik aanga? In werk? In waar ga ik wel heen en waar ga ik niet heen? Waar doe ik wel aan mee, waar doe ik niet aan mee? Dat is natuurlijk heel herkenbaar vandaag. En dan kunnen wij natuurlijk ook zeggen van ja, maar je hebt de 10 geboden, leg de 10 geboden er maar naast. En dan kan God vanavond ook tegen ons zeggen van jullie hebben die 10 geboden en je weet het toch allemaal, maar doe je het ook? Zou het goed zijn, gemeente, als God u kwam onderzoeken? Hoe zit dat met dat liefhebben van God boven alles en je naaste als jezelf? Leg je leven er maar naast. Of moet je dan zeggen, als ik heel eerlijk ben, in de keuzes die ik maak, hè, lijk ik sprekend op zo'n kind wat, nou ja, dat geld wat op die tafel ligt en wat kiest. En de waarde er niet van weet. Wij leven soms ook maar wat aan, hè? Wij ook, hoor. Doen soms maar wat. Opdat u beproeft wat van de liefde verschilt. Wat verschil maakt. Wat wezenlijk is. Weet u wat wezenlijk is? Laten we even kijken in welk verband Paulus dat nou precies zegt. Hè? Want ik zei net al, dat begint al eerder natuurlijk in vers 9. Ik bid God, zegt Paulus, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig wordt in erkentenis en alle gevoelens. Opdat u beproeft de dingen die daarvan verschillen. Opdat de liefde overvloedig wordt. Dat zegt Paulus. Dat is trouwens bijzonder hoor, dat Paulus dat zegt. Want als je nou het begin van die brief leest, dan zeg je, Paulus die heeft ontzettend positief over die gemeente gesproken. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u gedenk in al mijn gebeden, altijd voor u allen, met blijdschap het gebed doende. Wat wordt blijdschap al? Filippenzenbrief is de brief van de blijdschap. En Paulus die schrijft van, ik geloof dat God een goed werk in u begonnen is en dat hij dat ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Prachtig. Maar ja, ook Filippi gemeente ligt buiten het paradijs. Als je de brief doorleest, dan merk je dat. Hè? Er was ook egoïsme, eigenbelang, eigendunk. Hoofdstuk 2. Er was onderlinge verdeeldheid. Hoofdstuk 4. Allemaal niet zoveel anders als vandaag natuurlijk. En dan zegt Paulus, ik bid dat de liefde bij u overvloediger wordt. Echte liefde. Wat is dat eigenlijk? Dat is meer dan een fijn gevoel. Je zou kunnen zeggen, verliefdheid, dat is een fijn gevoel. Dat is vlinders in je buik. Maar liefde, dat gaat heel veel stappen verder natuurlijk. Liefde, dat is dat je gericht bent op de ander. En dat je jezelf geeft aan de ander. Dat is liefde. Dat je niet jezelf voor aanzet, maar de ander. Dat je de ander kent. Dat is wat Paulus hier zegt. Hè? Ik bid dat uw liefde meer en meer overvloedig wordt. Dat die groeit in erkentenis, in kennis. Dat je je ander beter leert kennen. En kennis, erkentenis, dat is in de Bijbel niet alleen maar een kwestie van je hoofd, maar dat is ook altijd een kwestie van je hart. Hè? En kennen, bekennen, gemeenschap hebben met, dat hoort allemaal bij elkaar in de Bijbelse taal eigenlijk. Kennis. Dat je God beter leert kennen. En dus ook jezelf. En dat je je naaste beter leert kennen. Dat je groeit in kennis en in alle gevoelen. In fijngevoeligheid. Dat vind ik zo'n mooi woord, fijngevoeligheid. Het zijn soms van die woorden, die moet je gewoon eens even proeven. Hè? Fijngevoeligheid. Juist in een samenleving waarin wij steeds botter aan het worden zijn. En dat zit natuurlijk ook vaak bij onszelf, hè? Naar elkaar toe. Fijngevoeligheid. Het Griekse woord dat heeft ook te maken met afgestemd zijn op de ander. Afgestemd. Dat je afgestemd bent op God. Dat is neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Dat je afgestemd bent op de ander. Hebben we contact? Dat, hè? Ik kan soms al wat een keer vragen, hè? Ook gewoon in gesprek, ook in je werk en zo. Van, hè, zitten we op dezelfde lijn, op dezelfde golflengte? En ja, natuurlijk in een huwelijk al helemaal, hè? Vraag u dat wel eens aan elkaar? En jongelijstje, verkering, ja, vraag u dat wel eens aan elkaar? Zijn we op elkaar afgestemd? Zitten we op dezelfde golflengte? En word je er ook zo onrustig van, als je niet op dezelfde golflengte samen zit, is het heel goed om daar onrustig van te zijn. Want het is echt niet normaal dat je langs elkaar heen leeft. Dat je op elkaar afgestemd bent. Fijn gevoel dat je elkaar gewoon eens even in de ogen kijkt. En je zegt, hoe zit het eigenlijk nou tussen ons? Nou, dat zegt Paulus. Ik bid God, want het moet bij God vandaan komen, dat uw liefde meer en meer overvloedig wordt in erkentenis en in alle gevoelen, opdat u beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat u onderscheidt wat wezenlijk is. Waar het echt op aankomt. Liefde. Gemeente, onderzoek u zelf erop, hè? Hoe staat het eigenlijk met die liefde tot God? Is die er? Weet je dat nou, hè? Ik vraag niet van hoeveel u daarvan weet. Dat is dan een volgende vraag. En dat mag ook groeien. Maar weet u daar nou van? Van, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Om minder gaat het toch niet in de kerk, of wel? God heb ik lief. Daar kan je soms zo verwonderd over raken. Als je een kind dat vol overgave hoort zingen. Onze oudste kleindochter is net naar de basisschool gegaan. En dan zitten we aan tafel en dan zegt ze tegen ons, opa en oma, we moeten nog zingen. God heb ik lief. Dan zie je dat kind zingen. En dan kan je eigenlijk alleen maar bidden. Heer, wilt u dat nou doorwerken? Ook in die kleine kinderharten. God heb ik lief. Of hou je alleen van jezelf? En op de verkeerde manier natuurlijk. Hè? Want je mag wel van jezelf houden. Maar dan ja, in verbinding met God. Hè? In verbinding met je naaste. Maar egoïstische eigenliefde bedoel ik. Zit je gewoon in je eigen leven. Een hand naar die wereld. Hoe zit dat? Kunt u onderscheiden wat wezenlijk is? Dat is vanavond de vraag. Kunt u beproeven, toetsen, wat van de liefde verschilt? Of het je dichter bij God brengt, zou ik ook kunnen zeggen. Of dat het je verder van God vandaan brengt. Dat. En wat me nou in de Bijbelgedeelte opvalt, En dan komt nog een stapje verder die tekst in. Paulus die zegt niet tegen die christenen in Filippi, als je christen bent, dan moet je dit wel doen en dat niet. Had hij natuurlijk ook kunnen zeggen. Had gewoon kunnen zeggen van, nou, je moet je houden aan de geboden. Exodus 20. En je moet je houden aan die bevelen van het apostelconvent, die vier dingen. Dat doet Paulus ook wel in zijn brief, hè? Dan zit hij in het eerste brief, gedeelte van zijn brief, gaat het over de verkondiging van het evangelie, over de rechtvaardiging van de goddelozen, wat het betekent om van genade te leven, naar het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dan komt hij bij het tweede gedeelte en dan gaat het over de concrete dingen van het leven. Maar hier gaat het net een beetje anders. Hier zegt Paulus aan het begin van zijn brief, ik bid dat die liefde overvloediger wordt, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, waar het echt op aankomt. En dan ben ik weer terug bij dat punt van, hoe weet je de wil van God? Je zou kunnen zeggen, nou, wat we tot nu toe gezien hebben in grote lijnen, hoeven we daar natuurlijk niet over in het ongewisse te zijn. God liefhebben boven alles, je naast als jezelf, 10 geboden. Maar als het nou een beetje dichterbij komt, ja, dan kom je bij die vraag van, hoe zit dat dan bij mij? Hadden we het net over, hoe zit dat met die liefde? En als ik dan nog een stapje verder ga vanavond, dan zeg ik onderscheiden wat wezenlijk is, wat van de liefde verschilt, wat je dichter bij God brengt en wat je juist verder bij God vandaan brengt. Dat komt ook wel heel persoonlijk. Je krijgt niet alle keuzes op een briefje. En onze levensomstandigheden, nou ja, die komen voor een heel deel overeen. Er zijn ook wel verschillen natuurlijk tussen ons. Of je gehuwd bent of ongehuwd, dat betekent soms andere keuzes. Als je kinderen hebt. En zelfs als je verschillende kinderen hebt, dan zeg je, ja, bij de een moet ik het een beetje zo aanpakken, met de ander, ja, werkt dat toch net een beetje anders. Of, jongelui, dat je hier zit en denkt, ja, welke studiekeuze moet ik doen? Dan zit je in de examenklas en dan weet je het eigenlijk nog niet. Of dat je zit met die vragen, dat kan voor onze jongelui, maar dat hoeft natuurlijk niet alleen. Want het gaat niet alleen over relatie met wie je het leven doorgaat, het gaat ook over je vrienden. Brengt die vriendschap me nou dichter bij God of brengt die vriendschap me juist verder bij God vandaan? Was echt belangrijk in mijn leven. Kijk, ik zou kunnen zeggen, ja, nou ja, God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. En dat is natuurlijk een goed antwoord, maar ik sla er ook wel een beetje mee plat. Hoe zit dat bij onszelf, bij dat onderscheiden wat wezenlijk is? Komt ook heel persoonlijk. Als ik het vanavond een beetje pedagogisch zeg, dat mag misschien wel een keer. Het gaat niet alleen om richting geven. Maar het gaat ook om ruimte bieden. Dat is in de opvoeding allebei heel erg belangrijk. Richting geven, dat wil zeggen, zo moet het, die kant moet het op. Nou, dat is eigenlijk waar we het net ook over gehad hebben. Over je bent geroepen om je aan de geboden te houden. En als het daarover gaat, dan denk ik dat we elkaar best een beetje meer richting mogen geven vandaag. In onze gezinnen, in de opvoeding. Op onze scholen, in de kerk, in de preek. Soms schreeuwen jongelui om duidelijkheid, hè? Richting geven. En dat is uiteindelijk dat je elkaar meeneemt naar het kruis van de Heer Jezus. Want waar anders zijn. En dat gebeurt toch als je naar de kerk gaat. Dat gebeurt toch als op school of als thuis de Bijbel opengaat. krijg je hopelijk richting. Die kant moet het op. Niet bij God vandaan, maar naar God toe. Terug. En dan zou ik kunnen zeggen, inderdaad, leg de geboden er maar naast, gemeente. Ze zijn de uitdrukking van de wil van God. Maar bij opvoeden hoort ook dat andere ruimte geven. Want je moet wel persoonlijk een afweging maken. En dat heeft te maken, die situaties, gemeente, waar wij ons in bevinden, zijn nooit 100% hetzelfde. Vragen over relaties, vragen welke kant op moet met je opleiding. Misschien zijn er vanavond hier wel bij ons. Ik zou toch hopen, jongelui die zeggen, heren, zou u mij in uw dienst willen gebruiken? En waar dan en hoe dan? Ja, daar kun je geen algemeen antwoord op geven. Dan komt het heel persoonlijk. Daarom vind ik zo prachtig wat Paulus hier doet. Vind ik echt een voorbeeld. Aan de ene kant geeft hij zoveel duidelijkheid. En welke kant moet het op? Dienen van God moet zichtbaar worden. Maar tegelijkertijd, je kunt niet altijd elkaar pasklare antwoorden geven. Er is ook zoiets als geestelijke zelfstandigheid. En dat hoor ik hier vanavond. Geestelijke zelfstandigheid. Dat is wat anders dan, ik vind dit en jij vindt dat. En als jij je niet met mij bemoeit, dan bemoei ik me niet met jou. Dat zit natuurlijk in onze samenleving. Dat is geen geestelijke zelfstandigheid, maar dat is geestelijke onverschilligheid. Het gaat in de kerk om geestelijke zelfstandigheid. Volwassenheid, zou ik wel kunnen zeggen. Mogen we wat meer aandacht voor hebben hoor. Ook in onze opvoeding trouwens. Voeden wij onze kinderen ertoe op dat ze volwassen worden. En de vraag in de verkondiging is, voeden wij de gemeente ertoe op dat ze volwassen zal worden? Dat ze niet, Paulus zou ergens anders zeggen, niet in melk blijft zitten, maar dat er ook vaste spijs komt. Want wij zijn er niet, gemeente, kijk bijvoorbeeld van de opvoeding maar, wij zijn er niet als we onze kinderen zo geprogrammeerd hebben dat ze precies doen wat we zeggen. Want ja, zodra ze buiten ons zicht zijn, doen ze het dan ook, hè? Komt aan de persoonlijke keuzes. Als je van Waarden naar Rotterdam gaat en je komt in het studentenleven terecht, komt dan op persoonlijke keuzes. En niet alleen als je naar Rotterdam gaat, natuurlijk ook veel dichterbij. Staan we naar geestelijke volwassenheid, gemeente? Niet om onszelf daarmee onantastbaar te maken en te zeggen van ja, ik vind dit, maar omdat God niet alleen geoefend gedrag wil, maar een keuze van je hart. Paulus zegt hier, gewoon eens even de nadruk op onze verantwoordelijkheid. Ik doe het vanavond ook. Opdat u beproeft, opdat u kunt onderscheiden. Dat is een werkwoord. Wat wezenlijk is. En dat veronderstelt dus ruimte. En als het over ruimte gaat, leefruimte, dan gaat het dus om ruimte, niet onbegrensd, hè, van, nou ja, Ik trek lekker mijn eigen kant op, maar ruimte om werkelijk met God te leven. Die verborgen omgang met God. Bij die wil van God, ja. Maar dan niet van regel op regel, maar uit liefde. Ruimte om keuzes te maken, afwegingen te maken voor het aangezicht van God, gemeente. Daar bent u toe geroepen. Als u Christus kent. Kijk, als u hem niet kent, ja, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Hè? Dan onderscheidt u niet wat wezenlijk is en dan roept God je vanavond tot bekering. Maar als je God leert kennen, dan roept God je ook om te leren onderscheiden. Dan wil God dat je volwassen wordt. Onderscheiden wat wezenlijk is. Toen ik daarover nadacht, Toen dacht ik, ja, dat is allemaal wel mooi over dat ruimte bieden en zo. Maar ik vond het ook een beetje onbevredigend. Want voordat je het weet is er toch weer ieder voor zich. Hè. Dus ja, nou ja, ik denk voor mezelf dat ik dit wel kan. En een ander zegt, ja, en ik denk dat ik dat juist wel kan. En dit niet en zo. Onderscheiden waar het op aankomt. Er is in de individualistische tijd natuurlijk niet zoveel voor nodig, hè, dat ieder voor zich wordt. Wat me vooral bezig hield was dit. Waar is Christus nou in dit hele gebeuren? Blijft hij niet te veel buiten beeld? Toen heb ik Filippenzen 1 nog een keer gelezen. En ja, toen viel me nog een keer op wat me al eerder opgevallen was. Maar kwam uit me veel meer kracht nog naar me toe. Dat het in dat hele hoofdstuk zo om hem draait. Hè? In die eerste 11 versen tel ik zijn naam wel 6 keer. Jezus Christus. En 2 keer daarvan, en daar wil ik nou vanavond in het bijzonder op wijzen. 2 keer daarvan gaat over de dag van Christus. In vers 6 en in vers 10. Ik vertrouw dit, dat hij die een goed werk in u begonnen is, dat ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Daar gaat het naartoe. En Paulus zegt dat in onze tekst ook. Ik bid dat de liefde overvloediger wordt, opdat u beproeft de dingen die daarvan verschillen. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Ik zou zeggen, daar heb je nou een goede maatstaf. Hoe kun je onderscheiden wat wezenlijk is? We hadden er al een, hè? De liefde. Brengt je dichter bij God in liefde tot God en liefde tot de naaste, of brengt je juist verder af? Maar nou die tweede. Die dag van Christus is aanstaande. Paulus schrijft tegen de achtergrond van de wederkomst. Het gaat hier op aarde voorbij, gemeente. Het is me de afgelopen weken nog weer zo opnieuw duidelijk geworden. Mijn lieve schoonmoeder lag op sterven en ze is overleden. Een paar weken op sterven gelegen. En ging bij de waken. En soms was het zo dat ik uit mijn werk kwam. Gouda. En dan naar de huis in Gouda. En dan zat je daar s'avonds of s'nachts. En dan... Het is ook wel confronterend, hè? Je zit te luisteren natuurlijk van, gebeurt er? Je zit ook te denken, je kan de dag nog eens overdenken, waar was ik nou mee bezig? Ja, ook met goede dingen, hè? Christelijk leraarschap en bezig zijn met onderwijs en toerusting van christelijke leraren vandaag en noem alles maar op en zo. Maar ja, hoeveel bedoel je jezelf erin? Hoeveel zelfhandhaving zit er? Hoe vaak ben je druk met jezelf? En vooral, en misschien herkent u dat ook uit vergelijkbare situaties, dat je onherroepelijk voor die vraag komt te staan, wat als ik daar nou lig? Het gaat hier allemaal voorbij, gemeente. En dan? Wat als die dag van Christus voor ons aanbreekt? Kan je dan voor hem bestaan? Ik bedoel dus ook met alles wat je gedaan hebt, met die keuzes die je gemaakt hebt. Oh nee, dan kun je niet voor hem bestaan. Dan moet je zeggen, Heer, ik moet het van die genade van u hebben. Want anders heb ik geen benen om op te staan, anders ben ik voor eeuwig verloren. Van genade moet je leven. Heb je dan ook geleerd om in die dagelijkse keuzes te rekenen met die voetstappen van Jezus. Laat dat nou eens je leven van de week bepalen, gemeente. Ook in je dagelijkse werk, in je gezin en noem maar op. Zet je leven in perspectief, hè. En dan nog één ding daarbij, dat is het laatste. Want dan zegt Paulus niet tegen die christenen in Filippi. Nou, doe er dan maar een schepje bovenop. Nee, hij zegt, ik geloof dat God een goed werk in u begonnen is. En dat God dat zal voleindigen. Dat is kenmerkend voor ware genade. Dat God dat goede werk begint. En voleindigen zal. Maar dan word je er helemaal in meegenomen. Kijk maar, tot op de dag van Christus vervuld met vruchten van de gerechtigheid. Die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Vervuld met vruchten van de gerechtigheid. Gaat de Heilige Geest het uitwerken in je leven. In de grote dingen, maar ook in je kleine keuzes. En als ik elke dag moet zeggen, en je kijkt aan het eind van de dag, wat heb ik nou gedaan? En waar moet ik nou om vergeving voor vragen? Zullen we het ook eens concreet maken, gemeente, voor onszelf? Waar moet ik nou om vergeving voor vragen? Wat moet ik bidden, Heere, leer mij, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Dat zegt u zelf, o God. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Onderscheiden wat wezenlijk is. Dat je je leven bekijkt, gemeente, langs het kruis van de Heere Jezus. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. En kom dan maar mee vanavond. Misschien wel voor het eerst, wie zal het zeggen? Dicht bij het kruis. Ik mag u nodigen vanavond. Tot bij het kruis van onze Heer Jezus Christus. Wat je ook gedaan hebt. En welke grove zonden en welke bedekte zonden er ook zijn. Je mag komen. Al had je helemaal niet door wat wezenlijk was. En ging het alleen maar uiteindelijk over lucht en niks. U mag vanavond komen. Voor het eerst en opnieuw. Aan de voeten van het kruis van de Heer Jezus. En weet u, het is er zo ruim. Je hoeft nou niemand te denken, daar is geen plek voor mij. Het is er zo ruim. Maar het komt er tegelijk zo nauw. Ja, dat ook, hè. Dat is wat Paulus zegt. Het is zo ruim, maar het komt tegelijk zo nauw, want het gaat wel om die eer van God. Zullen we ons oefenen, gemeente? Laat u mijn tong en mond uit hart en diepste grond toch wel behagelijk wezen. O Heer die mij verblijdt, mijn rots en mijn losser zaad, dan heb ik niets te vrezen. Amen. Wij danken gemeente en we doen ook voorbeden. We denken in onze voorbeden aan Matthias van Ingen en Ariane Boer als ze komende dinsdag hopen te trouwen. En we bidden dat hun begin zal zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Laat ons samen danken en bidden. Wij danken u, Heere, voor uw liefde, onpeilbaar groot. Want daar begint het toch. Niet dat wij u hebben lief gekregen, maar dat u ons lief had. En dat er in deze wereld een kruis gestaan heeft waar u, Heere Jezus, Lam van God, aan wilde sterven. En dat er daarom ruimte is bij u. Omdat u nabij bent, de ziel die tot u zucht. En omdat u troost dat hart dat schreiend tot u vlucht. Wij danken u daarvoor. En wij danken u dat u verkondiging van het evangelie uit mag gaan. Van zondag tot zondag. En ook vandaag. En wij bidden, Heere, bekeer ons harde hart. En leer ons om ons te bekeren. Om ons af te wenden van al die dingen waar we vast aan zitten. Die wereld die ons met zoveel boeien geketend heeft. Maak ons los, o God. Stel ons in de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. En leer ons te leven dan ook vervolgens voor uw aangezicht. En leer ons ook onderscheiden waar het op aankomt. Wat wezenlijk is. Wat ons dichter bij u brengt in liefde. En wat ons juist verder bij u vandaan trekt. Heere, wij bidden dat wij in onze persoonlijke levens geestelijke volwassenheid zullen krijgen. Want wat hebben we dat nodig, o God? Juist ook in onze tijd. Als we hoe langer hoe minder om ons heen een besef zien van hoe het hoort wat u van ons vraagt. Laat uw gemeente een plek zijn van richting, o God. En onze scholen. En onze gezinnen. Maar laat het ook plekken zijn van ruimte. Waar we leren om voor uw aangezicht heel persoonlijk te onderscheiden wat u van ons vraagt. In die concrete situaties. Wij bidden, Heere, vanavond. Als wij worstelen met de opvoeding van onze kinderen. Als we soms niet weten welke kant het op moet. En hoe we het goed doen. Of als onze kinderen ons voor concrete vragen stellen. Leer ons, o God, te onderscheiden wat u wilt. En leer het ons, onze jongeren, maar zij niet alleen, om in relaties te onderscheiden wat wezenlijk is. Of we met onze vrienden u kunnen dienen. En misschien als het om onkerkelijke vrienden gaat, hen in onze woorden en daden iets laten zien van wie u bent. Maar dat ze ons niet bij u vandaan trekken, o God. Ook in die persoonlijke relatie. Van vriend en vriendin. Als we verkering hebben. O God, geef ons wijsheid. Leer ons om te onderscheiden waar het op aankomt. In studiekeuze. En als er vanavond zijn die zitten met die vraag wat u van ons vraagt in uw koninkrijk. In het ambt. Of op welke andere plek dan ook. O God, geeft u duidelijkheid. Mag het vanavond een vingerwijzing van u zijn. En leer ons uw woord te beamen. Persoonlijk. Heren, wij bidden voor deze wereld. Wat is er allemaal gaande? Wij kunnen er niet bij. Die grote oorlogen die zomaar nog groter kunnen worden. Oekraïne en Rusland. Israël en Libanon. En zoveel andere brandhaarden. Wij bidden om de vrede voor Jeruzalem. Naar uw eigen woord. En we doen dat in het geloof dat de volkeren rondom. In Gaza, in Libanon, in Syrië. En waar dan ook in deze wereld. Met die vrede goed uit zijn. Want dat is de vrede van u. Heer Jezus de Messias. We bidden om uw komst. Om uw wederkomst. Maranatha. We bidden voor mensen in Libanon die op de vlucht zijn. En we bidden heel in het bijzonder voor uw gemeente. Ook daar die al zo geteisterd is. En die al zo tot niet gekomen is. O God, bewaart u ook daar uw eigen werk. Ook nu. Bidden voor uw gemeente. Voor allen die erbij horen. In de kern en aan de rand. Bidden om uw zegen voor onze zieken. Dus kracht geven. Lichamelijk ziek, psychisch ziek. U weet wat het betekent, o God. Het is allemaal zo snel gezegd. Maar u weet hoe we ons voelen. We bidden voor diegenen die weten dat ze sterven moeten. Laat uw genade er zijn. Uw kracht. We mogen u danken met Matthias en Ariane. Als ze vol verwachting uitzien naar dinsdag. We bidden om een gezegende dag voor hen en voor hun gezinnen. En families en vrienden. En we bidden dat hun begin zij in de naam van u die de hemel en de aarde geschapen heeft. En mag vanuit dat begin ook iets zichtbaar worden in een huwelijk van het leven met u. Zegent u, Heere God, de dienst van de ambtsdragers, van onze broeder en van de broeders. Ga met ons, ook als we de week ingaan, de werkweek. Onze kinderen, onze jongeren op school. Wij in ons werk, waar dan ook. En leer ons om te onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat we voor u zullen leven. Al de dagen van ons leven. Hoor en verhoor ons. O God en barmhartige Vader. Door Jezus Christus uw Zoon. Onze Heere. Die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel. Als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijkse brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, gemeente, is Psalm 25, het 7e en het 10e couplet. Verhef gemeente uw harten tot God, ontvang de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.